Heer Jezus, we stellen ons vertrouwen op U. Heer, we zingen het en we belijden het. We stellen ons vertrouwen op U. Heer, en we stellen ons vertrouwen op Uw liefde voor ons. Heer, dat dat toch die firm foundation is, die vaste grond onder onze voeten. Oh, dat we dankzij U, Jezus, geliefde kinderen van de Vader zijn. Dat is wie we zijn. Dat is onze identiteit. Heer, en U weet ook dat we daar zo vaak in worden aangevallen. En ik bid ook, Heer, als we het woord openen, als het ook gaat over strijd en over stand houden in de strijd. Oh, dan bid ik, Heer, dat U ook door uw geest, ook uw woord bekrachtigt, Heer, dat het dat mag doen ook in onze harten, wat nodig is, Heer, dat het ons mag bekrachtigen, dat het ons mag bevestigen, dat het ons mag aansporen en aanvuren waar nodig. Heer, om onze positie in te nemen die we hebben in U. Doe uw werk, in Jezus' naam. Amen. Ja, wij hadden als gezin afgelopen voorjaarsvakantie het voorrecht om een reis te maken door Israël. Er zijn ook twee foto's. Echt, ik heb niet hele fotoalbums, alleen deze twee. Ze vallen wat donker uit, maar dat komt heel goed uit natuurlijk met de nieuwe privacyreglementen. Dat het allemaal niet herkenbaar is en zo. En daarna heb ik nog een prachtige reis gemaakt ook met een groep hier uit de gemeente. Dat was fantastisch. Dat gaan we volgend jaar weer doen. Dus als je zegt, oh, dat wil ik ook nog een keer. Nou, wees erbij. 10 juli informatieavond over die reis. Dus kom gewoon naar de kerk die avond. Maar wij waren als gezin. En we waren ook een aantal dagen in Jeruzalem. En we zijn ook op de muren van Jeruzalem geweest. En dat is mooi. Dat is mooi om daar te lopen. En het zijn niet de muren van Nehemia, hè, waar we in een prekenserie over zitten. De muren van Jeruzalem die door Nehemia werden herbouwd. Maar dichterbij, qua beleving over de muren van Jeruzalem en het verhaal van Nehemia, kom je niet. Dus we waren daar en ja, je zou bijna zeggen, als je die foto rechts ziet, arme kinderen van een voorgangers-echtpaar. Want dan ben je eindelijk relaxed in je appartement en dan moet er nog weer een Bijbelse les geleerd worden. Want wat doen we daar? We waren goed voorbereid. Hè? Je ziet, we gaan op vakantie naar Israël, wat neem je mee? Flip over papier. Logisch toch? Ja, wij hadden flip over papier bij ons. En dit was even, wij hadden het hele verhaal van Nehemia, gingen we ook door als gezin toen we in Jeruzalem waren. En hebben we ook steeds over nagedacht, hoe zit dat, hoe werkt dat, hoe vertaalt dat ons leven. En hier hadden we even die oefening van ja, in Nehemia zie je dat ze op een gegeven moment moeten ze bouwen. Hè, dus het is een huis tekenen op een papier bouwen, maar tegelijkertijd ook verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. En we hebben ontdekt, nou ja, bouwen, alleen al een huis tekenen op papier. En je verdedigen tegen aanvallen van buitenaf, dat is hartstikke ingewikkeld. Dat valt niet mee. En dat was een les, ja, dit zagen we ook uit het boek toen we dat lazen. En ook vandaag zien we dat. Ja, dat was voor Nehemia hetzelfde. Die was ook aan het bouwen en zich verdedigen tegelijk. En dat viel niet mee. En toch, Theo haalde het vorige week al aan en Fokko zei het net ook al. Ja, die muur, die was wel gewoon in 52 dagen herbouwd. En dat kon eigenlijk helemaal niet. En toch gebeurde het. Dat is bijzonder. We lezen in Nehemia 6, vers 15 en 16. Na 52 dagen was de muur voltooid. Op 25 Elul, verzin het maar, het is gewoon een Hebreeuwse maand. Dat zeg je toch niet op podium. Nou, het is gewoon de zesde maand. Toen de volken rondom ons, onze vijanden dat hoorden, werden ze bang. En voelden ze zich klein. Omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Ja, het gebeurde 52 dagen, maar we lezen ook hier, en dat zie je eigenlijk in het hele Bijbelboek, er was sprake van vijanden. Vijanden die helemaal niet wilden dat die muur herbouwd waren. Vijanden die Gods werk door Nehemia heen, die Gods werk door het volk heen, echt wilden stoppen. Wilden afbreken, wilden tegenhouden, wilden tegengaan. En zoals het toen vijanden waren, die Gods werk wilde stoppen. Ja, zo zijn er ook vandaag. Hebben wij te maken met dezelfde vijanden. Dezelfde vijanden die ook ja, willen proberen om te verhinderen dat Gods werk in ons en Gods werk door ons ook vorm krijgt. Dat wij ook in staat zijn om te bouwen voor Gods koninkrijk. En denk, volgens mij herkennen we dat allemaal wel. Dat je bijvoorbeeld ja, vol goede moed een bediening oppakt in de gemeente. En dat je na een poosje denkt, man, waar ben ik aan begonnen zeg. Dit gaat helemaal niet vanzelf. Dit gaat helemaal niet soepel. Ik loop tegen van alles aan. Dit is zwaar. Of dat je hebt voorgenomen om vrijmoediger over Jezus te gaan praten met mensen die hem nog niet kennen. En eigenlijk dat je ontdekt dat je alleen maar het deksel op de neus krijgt. En dat je eigenlijk alleen maar wordt geconfronteerd met ja, skepsis of met weerstand en afwijzing, afkeuring. Of dat je hebt voorgenomen, ik ga in mijn leven, ik ga het meer inrichten en mijn relaties. Ik ga meer leven naar de principes, zoals God het woord die aanreikt in de Bijbel. Maar dat het eigenlijk wel lijkt in de praktijk, alsof het er slechter van wordt. Alsof je leven alleen maar ingewikkelder wordt als je probeert Gods woord toe te passen. En dat niemand om je heen je eigenlijk begrijpt in wat je aan het doen bent. Of dat je besloten hebt om meer tijd apart te zetten voor God. Maar dat het opeens zoveel drukker is in je leven. Dat je niet zou weten waar je de tijd vandaan zou moeten halen om het überhaupt te doen. Of dat je er wel in slaagt. En dat je allemaal van die mooie verhalen hoort van mensen die helemaal die tijd met de Heer hebben. En dan helemaal vol vervulling daarvan weer terugkomen. En dat jij tijd met de Heer hebt en je denkt, man, er gebeurt helemaal niks. Ik ervaar er helemaal geen vervulling in en voldoening in. Van hoezo meer tijd voor de Heer? Er gebeurt niks, ik merk niks, het lukt niet. En dan kan je zomaar op het punt brengen in al die verschillende situaties dat je denkt, ah, oh, zoek het ook lekker uit, zeg. Zoek het ook lekker uit. Dit werkt niet. Of dit kost me te veel. En ik leg mijn bediening maar gewoon neer. Want het is te zwaar. Ik zie weinig vrucht. Dus misschien moet ik dit gewoon niet doen. En weet je, ja, oké, ik praat gewoon wel niet meer over Jezus. Als het zoveel gedoe geeft. Ik heb dat soort gedachten door de jaren heen vaak genoeg gehad. En volgens mij ben ik in goed gezelschap. Dat is goed, dus hebben we allemaal wel daar last van. Als we actief zijn, of als we actief worden in het bouwen van Gods koninkrijk. Hier op aarde. Net als Nehemia zullen en kunnen wij daar ook strijd in verwachten. En weet je, dat is eigenlijk een heel goed teken als er strijd is. We hebben geestelijke strijd. Ja, lekker man. Huh? Ja, want als er geestelijke strijd is, dan ben je blijkbaar met goede dingen bezig. Als er geestelijke strijd is, dan staat er blijkbaar wat op het spel. Het is wel de kunst om die strijd goed te leren strijden. Maar als er in jouw leven nooit sprake is van geestelijke strijd, ja, dan staat er blijkbaar voor de duisternis ook weinig op het spel. Weinig te verliezen. Maar als je denkt, oh man, ik heb haar strijd. Ja, dan is ook een signaal van, hey, dan ben je wellicht met de hele goede dingen bezig. Er staat wat op het spel. De strijd, ja, kom maar op. Want we hoeven nooit bang te zijn. Het klinkt goedkoop, maar ik ga het helemaal invullen. Ja, wij zijn meer dan overwinnaars. Wij hoeven geen enkele strijd te verliezen. Hoe stoer en groot de duisternis zich ook maakt. We kunnen elke strijd makkelijk winnen. Als we maar weten wie we zijn. Als we maar weten hoe we zouden moeten reageren. En als we dan kijken naar die verschillende manieren van strijd bij Nehemia, ja, dat kun je eigenlijk één op één doorvertalen naar vandaag. De tactieken van het Rijk der Duisternis zijn nog steeds hetzelfde. En waarom zouden ze het ook anders doen? Er zijn in al die kerk eeuwen lang zoveel oprechte christenen, zoveel broers en zussen lam gelegd. Uitgeschakeld. Doordat de duisternis steeds opnieuw dezelfde tactieken, ja, eigenlijk gebruikt. En steeds opnieuw met succes slachtoffers maakt. Dus het is belangrijk om te kijken, wat zijn dan die tactieken? Zodat wij ook, waar nodig, onze verdediging op orde kunnen krijgen. Want het is belangrijk dat we onze verdediging op orde hebben. Dat we ook weten wat de strijd is en hoe wij die op een goede manier kunnen strijden. En daarbij wil ik ook meteen een van de belangrijkste lessen uit Nehemia noemen. Want het kan zomaar ontstaan als we het hebben over strijd en geestelijke strijd en macht van de duisternis. Ook dat daar opeens helemaal onze focus naartoe gaat. Dat we denken, oh, we moeten precies weten hoe dat zit en we moeten strijden. En dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met de duisternis. En met de machten van de duisternis. En dat je wilt ontmaskeren en dat je daarin wilt strijden. Terwijl dat is niet de boodschap van Nehemia. De boodschap van Nehemia is, onze focus moet bovenal liggen op God. Dat zie je bij Nehemia steeds opnieuw. Nehemia zocht God. Nehemia bad tot de Heer. Nehemia stemde zijn hart af op het hart van de Heer. Zijn focus was op God. Hij had wat te maken met de duisternis. Hij moest die wel uiteindelijk erkennen en ook wel zien en weten wat dat allemaal gebeurde. Maar zijn focus lag op God. Dus laat je niet in de valkuil trappen dat je heel erg bezig gaat met alleen maar de duisternis. De Bijbel zegt ook, joh, richt je op God, onderwerp je aan God. Bied weerstand tegen de duisternis op verschillende manieren en de duisternis gaat weg. Maar de focus is op God. En we hebben te maken met de duisternis. Dat is de goede verhouding van die dingen. En wat waren dan die tactieken in het verhaal van Nehemia? En hoe ging Nehemia succesvol mee om? Want hij wist ze allemaal te weerstaan. En daardoor uiteindelijk stond die muur er ook. Na 52 dagen. En de strijd die kwam in allerlei varianten. En dan zie je ook echt duidelijk opbouw in. Want de duisternis is heel erg hardnekkig en standvastig. Dat is al les 1. Want als plan 1 niet lukt, ja, dan wordt het doorgeschakeld naar plan B. En als plan B niet lukt, nou, dan komt de duisternis met plan C. En als plan C niet lukt, nou, dan gaat de duisternis over op plan D. Dat zien we. Dus het gaat maar door en het gaat maar door. En dat is les 1. De duisternis is standvastig, dus wij moeten ook zorgen en regelen dat wij ook standvastig zijn. Als je denkt op een gegeven moment van, nou, ik ben nou in een soort van beloofde land qua geestelijke strijd, want niks zal mij mee gebeuren. Ik heb al die strijden gestreden. Nou, morgenmiddag, de eerstvolgende wellicht. Weet je, het is belangrijk om alert te zijn, want de duisternis, als wij met het goede werk bezig zijn, zal de duisternis niet stilzitten. En alleen dat al, wees je bewust, de duisternis is erop uit om kapot te maken, om af te breken, om te verhinderen. Al die goede werken van God die hij in ons wil doen, maar zeker ook die hij door ons heen wil doen. Dus laten we kijken. Gaan naar al die verschillende aspecten. En als we dit niet om de knie krijgen, ja, dan gaan we vroeg of laat voor de bijl. En dat willen we niet. En dat moet niet. Dus de tactieken van de duisternis beginnen in 2 vers 10. Toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia, zijn Ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Daar begint het mee, ontstemming. Oh, dat mensen ook ontstemd zijn over wat jou vindt. Dat is niks nieuws onder de zon, hè? Opkomen voor het welzijn van het volk Israël. Ja, in 2018 is het nog steeds bijna not done in deze wereld. Nou, jammer dan. Dat is geen reden om het niet te doen. En Nehemia trekt zich daar dus ook niks van aan. Je kunt wel denken, oeh, mensen zijn ontstemd. Nou, dan kan ik me maar beter inhouden. Nou, Nehemia hield zich niet in. Hij dacht, wat? Nee, door. Dus hij gaat door. Na een inspectie van de situatie, na het opstellen van een plan, gaan ze gewoon aan de slag. Ze gaan gewoon die muren herbouwen. En meteen is daar reactie. Denk ook niet dat als jij denkt, oh, ik pak een bediening op, of oh, ik ga aan de slag met Gods principes in mijn leven. Denk niet dat de duisternis eerst even gaat kijken hoe je succesvol de eerste 4 stappen maakt. Als de duisternis jou kan tegenhouden bij de allereerste stap, ja, dat is de makkelijkste winst. Dan denk je, oh. Laat me weer terug naar mijn comfortabele setting zoals ik gewend ben. Dus vanaf het begin is er strijd. 2 vers 19. Toen Sanballat uit Bet-Goron, Tobia zijn Ammonitische dienaar en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen ze ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Hoppa, de eerste beschuldiging, de eerste aanklacht. En vervolgens in hoofdstuk 3 vers 33, en een andere vertaling is dat hoofdstuk 4 vers 1 tot 6, daar lezen we, toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. Dat is wat er in de duisternis gebeurt. Hij werd woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muren zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze vandaag dat werk nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan om de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia, het Ammon die naast ons zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen. Joh, er hoeft maar één fors op die stenen muur van hen te klimmen. Af hij stort al in. Beschuldiging. Ontmoedigen, bespotten, twijfel zaaien. Dat is de stem van Sanballat. Dat is de stem van de slang die al vanaf het allereerste begin in het paradijs begon met twijfel zaaien. Ha, heeft God werkelijk gezegd? Twijfel, zo effectief wapenen om een christen maar onderuit te laten zakken. Herken je de stem van Sanballat? De stem van de slang? In jouw leven. Het is de stem die tegen jou zegt, wat denk je wel niet? Wat denk je toch? Dat jij het verschil kunt maken? Wat denk je toch? Dat jij echt een goede vader of moeder of echtgenoot of vriend of vriendin zou kunnen zijn? Wat denk je nou? Dat iemand zit te wachten op die verhalen van jou over Jezus? Wat denk je nou? Dat God echt van jou houdt? Met alles wat er niet deugt aan jouw leven? Dat denk je wel niet. Denk je nou echt dat jouw gebed iets uitwerkt? Wat denk je nou? dat lid worden van deze gemeente wel goed uitwerkt? Et cetera, et cetera, et cetera. De stem van Sanballat, herken je hem? De stem die soms zomaar klinkt in je denken, die soms zomaar klinkt uit de monden van andere mensen. De stem van twijfel, de stem van ontmoediging, de stem van bespotting en beschuldiging. En dat is niet de stem van de Heer hoor. De Heer doet niet aan bespotting, de Heer doet niet aan ontmoediging, de Heer doet niet aan beschuldiging. En weet je, net als Nehemia kunnen we die stem van Sanballat het beste het zwijgen opleggen door hem te negeren. Als we het hebben over geestelijke strijd, dan denken we, we moeten strijden, we moeten onze positie innemen. Weet je wat de allereffectiefste strategie is? Negeren. Als jij weet wat de waarheid van God is, hoef je helemaal niet te luisteren naar die stemmen. Negeren. Dat is de belangrijkste tactiek en techniek en wapen die we hebben. Negeren. Wat doen we bij kinderen? Tenminste, ik wel. Thuis was onze kinderen, ze zijn fantastische kinderen, maar ze hebben wel eens een beetje gedoe met elkaar. En één doet vervelend en ander vindt vervelend. Wat zeg ik altijd tegen ze? Ik ga het niet allemaal oplossen. Ik zeg, joh, ga lekker negeren. Als iemand alleen maar zin heeft om vervelend te doen, en de duister heeft alleen maar zin om vervelend te doen, maar niemand doet daar iets mee, niemand reageert, ja, dan houdt dat vervelende gedrag vanzelf op. Dat is dan een gratis opvoedtip. Maar dat merk ik. Ik zeg altijd, joh, ga lekker negeren. Loop erbij weg, ga negeren. Dan houdt het vanzelf op. En dat is ook zo bij de duisternis. We hoeven niet alleen maar te strijden. Ja, we moeten onderscheid hebben wanneer negeren en wanneer confronteren. Want soms moet de duisternis ook geconfronteerd worden. Maar heel vaak is het al hartstikke effectief om te negeren. Want als je weet wat de waarheid is, dan hoef je niet te luisteren naar leugens. Laat het voorbij gaan. Laat het waaien. Sta er niet bij stil. Maar ga door op het pad waarop je loopt. Negeren. En spreek die waarheid maar voor jezelf uit. En ga gewoon door met waar je mee bezig was. Maar ja, als Sanballat en Tobia, als de machten van de duisternis merken dat bespotting weinig effect heeft, ja, dan komen ze met zware geschut. Hoofdstuk 4 vers 1. Of vers 7. Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Een beetje simpele reactie steeds, maar ze werden steeds woedend. Ze kunnen het niet aanzien dat Gods werk gebouwd wordt. En ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Ken je dat? De verwarring die soms zomaar gesticht wordt. Zomaar soms de suggestie, de vage suggestie die opkomt. Soms uit de mond van anderen, soms uit de mond van broers en zussen. Soms gewoon uit wat je over je afkomt op de media. Roddel. Dat opeens, ja, er wordt geroddeld en jouw beeld van een broer of van een zus of van de leiding van de gemeente wordt opeens vertroebeld door wat je hoort van anderen. Verwarring. Wat moet ik hiermee? Nou, als het roddel is, dan moet je er helemaal niks mee. Als het roddel is, dan moet je zorgen dat het stopt bij jou. Want roddel maakt zoveel stuk. En als we roddelen, onbedoeld, maar als we roddelen, dan zijn we eigenlijk een werktuig in de handen van de machten van de duisternis. Dat willen we toch niet? Maar we zijn het wel als we roddelen. Dus dat moet stoppen. Dat moet stoppen, want er komt zomaar zoveel verwarring doordat er wordt geroddeld. Andere dingen, eenzijdige theologietjes die je zo lekker van internet kunt plukken. Er zijn hele volkstammen aan de zaal met hele eenzijdige theologietjes van internet. En dat komt dan tot je. En denk je, zien we het dan niet goed? Oh, moeten we hier mee? We moeten de gemeente uit, want dit is het helemaal. Dus dit gaat nog alleen maar om dit. Nou, pas op bij eenzijdige theologie. Want dat geeft verwarring. En de duisternis is erop uit. Ook zeker als het kan in een theologisch godsdienstig jasje. Prima. Als we je daarmee kunnen pakken, pakken we toch lekker daarmee. Maakt niet uit hoe we je pakken, als we je maar kunnen pakken. Dat is de insteek van de duisternis. Dus pas op, ook met alles wat je maar op internet leest. Toets het, behoud het goede. En ga door op de weg die God je heeft gewezen. En laat roddel stoppen met jou. En wij kunnen dan zeggen, ja, hier is alleen verwarring, maar er wordt ook gedreigd met geweld. Nou, daar hebben wij gelukkig tot nu toe in ons land geen last van. Maar broers en zussen van ons wereldwijd wel in de vervolgde kerk. Maar weet je wat het mooie is? Dat ze eigenlijk altijd zeggen, als ze vragen om gebed, vragen ze nooit, bid maar dat de verdrukking weggaat. Nee, het enige wat zij eigenlijk altijd vragen om gebed is, wil je bidden dat we stand zullen houden. Wil je bidden dat onze focus op Jezus blijft? Wil je bidden dat we het vol zullen houden? Dat we zullen zien waar het aankomt? Dat we in staat zullen zijn en de moed zullen hebben om steeds opnieuw de goede keuzes te maken? Dat is het gebed. Stand houden. Ook als er dreiging is van geweld. Stand houden. Dat we toch vol zullen houden. En je weet niet hoe de situatie in dit land is. Over 10 jaar, over 20 jaar. Maar dat we toch zullen stand houden. Maar ook deze dreiging van de vijanden helpt niet bij Nehemia. Ook dit wordt door hem afgewend. Nou, dan spelen we toch lekker de kaart van verleiding. Want die is ook zo vaak effectief bij christenen. Hoofdstuk 6 vers 1. Sanballat, Tobia, de Arabier Gezem en alle anderen die ons vijandig gezind waren, hoorden dat ik de muur had opgebouwd en dat er geen gaten meer in zaten. De deur had ik overigens nog niet in de profeet in de poort te laten plaatsen. Je leest het niet, maar het staat waarschijnlijk en ze waren woedend. Dat was de standreactie. Staat er niet bij, maar dat zal vast zo zijn geweest. Daarom stelden Sanballat en Gezem mij voor om overleg te plegen in Kefirim, in het Onodal. Maar ze hadden weinig goeds met me voor. Ik stuurde hun de volgende boodschap. Ik heb belangrijk werk te doen en ik kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen als ik het in de steden liep en naar u toe kwam. 4 keer deden ze mij dit voorstel en steeds gaf ik hun hetzelfde antwoord. De troefkaart van afleiding, de troefkaart van verleiding. En misschien heeft die troefkaart van afleiding, misschien hebben die namen van Sanballat en Tobia in jouw leven al hele andere namen. Misschien heet de troefkaart van afleiding in jou, misschien heet die wel Netflix. Misschien heet die wel Fortnite. Zou dat nog kunnen? Ja, misschien wel. Misschien heet die wel social media. Misschien heet die wel je carrière. Misschien heet die wel koning voetbal. Hoewel het natuurlijk heel fijn is dat Duitsland verloren heeft. Maar toch, moet niet te groot maken. Het is gewoon leuk, maar meer niet. Want dat kan ons afleiden. En wat zien we hier? De reactie van Nehemia. Die zegt, alles wat mij kan afleiden van mijn bediening, van mijn taak, van mijn werk, ik negeer het. Zijn reactie is zo magistraal. Een andere vertaling zegt, joh, ik kan niet komen. Want ik ben met een groot werk bezig. Is dat fantastisch? Is dat fantastisch dat je in je leven kunt zeggen, ik kan niet komen. Ik ben met een groot werk bezig. Weet je, dat zijn we hier ook aan het doen. Als gemeente zijn wij bezig met een groot werk. Dus we hebben geen tijd voor afleiding. We kunnen niet komen, want we zijn bezig met een groot, met een belangrijk werk. En dat is de bouw van Gods Koninkrijk. De bouw van de gemeente van Jezus in deze plaats, in deze tijd. Er is niks belangrijker dan dat. Er is niks belangrijker dat we mensen kunnen vertellen over Jezus. Dat er eeuwig leven is in hem en met hem. Er is niks belangrijker om mensen te vertellen dat vervulling en voldoening alleen maar te vinden is in het leven met God in deze wereld. Er is niks belangrijker. De rest is afleiding. Het is natuurlijk prima om af en toe gewoon ter ontspanning wat afleiding te zoeken. Maar als de ter ontspanning hele grote vorm gaat aannemen in ons leven, dan kunnen we niet meer zeggen, ik ben met een groot werk bezig. Want dan ben je eigenlijk waarschijnlijk met een klein werk bezig. Dat is zo mooi. Het is zo gaaf als je kunt zeggen, sorry, ik kan niet. Ik doe het niet. Ik maak hier geen tijd voor. Want ik ben met een groot werk bezig. Dan heb je helder zicht op wat je aan het doen bent. En we zien hier nog een tactiek. De tactiek van herhaling. 4 keer. Deden ze mij dit voorstel. En steeds opnieuw kreeg ik hetzelfde antwoord. Oh, dat is ook zo'n beproefde tactiek. Dat je kunt zeggen, ah, sorry, ik kan niet komen. Maar ik ben mijn groot werk bezig. Nou, dan doen we het niet nog een keer. En nog een keer. Simson ook. Hartstikke goed, man. Dat is echt een man van God. Delilah. Die probeert hem te verleiden. Maar Simson hield stand. Delilah probeert hem nog een keer te verleiden. 2e keer. Simson hield stand. Delilah probeert hem nog een keer te verleiden. Delilah. Simson hield stand. 3 keer. Delilah probeert hem nog een keer te verleiden. Simson ging voor de bijl. 4e keer. Kracht van de herhaling van de machten van de duisternis. Nehemia hield stand. Ze nodigde hem 4 keer uit. 4 keer die vraag. 4 keer de verleiding. 4 keer de afleiding. En Nehemia zei elke keer, gaf hij hetzelfde antwoord. Joh, het kan niet komen. Ik ga niet in op deze afleiding. Ik ga niet in op deze verleiding. Want ik ben met een groot werk bezig. En misschien herken je die stem, die bij herhaling klinkt. die zo vaak klinkt dat je op een gegeven moment misschien ook wel geneigd bent om eraan toe te geven. Joh, de stem die tegen jou zegt, joh, wat maakt het uit, man? Doe maar gewoon. Neem het er gewoon even van. Ook zo'n mooie, dat heb je verdiend. Van onzin, we hebben maar niks verdiend. We hebben het allemaal gratis, het is genade, halleluja. En de stem die zegt, joh, doe niet zo moeilijk. De stem die bij herhaling steeds opnieuw zegt, joh, wees niet zo hard voor jezelf. Gun jezelf gewoon dit plezier. Joh, dit vraagt God toch niet echt voor je? De stem die zegt, doe nou maar. De stem die zegt, kom nou maar. De stem die steeds opnieuw maar zegt, ja, beslis nou maar. Ga nou maar. Pak nou maar. En dat zit hem in de kracht van herhaling. Dat je prima in staat bent om stand te houden. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Oh, maar die 4e keer. Leer van Nehemia dat je elke keer opnieuw in staat bent om hetzelfde antwoord te geven. Simson ging voor de bijl na 4 keer. Nehemia niet. Dus houd stand, steeds opnieuw. Denk niet dat de strijd vandaag eindigt. Overwinning is behaald, maar de strijd gaat door. Totdat Jezus terugkomt. En daar moeten we ons van bewust zijn. En je kunt er soms zo moe van worden. Of steeds opnieuw hetzelfde gevecht aan te gaan. Dus het vraagt om standvastigheid. Het vraagt om je koers recht te houden. Dus bid ook. Bid, Heer, maak me standvastig. Maak me standvastig in mijn keuzes. Heer, maak me standvastig als ik weet wat afleiding is. Als ik weet wat verleiding is, maar ik wil er niet aan toegeven. Heer, maak me krachtig erin. Geef me zicht op wat goed is. Geef me zicht op wat fout is. En geef me ook elke keer opnieuw het vermogen om te kiezen voor het goede. Geef me de moed om te kiezen voor het goede. Als misschien wel ingaat tegen de keuzes om me heen. Geef me de moed om even te staan voor mijn keuzes. Die staan voor wat u voor mij hebt, ook in mijn leven. En zorg. Zorg dat je met een groot werk bezig bent. Want een groot werk, als je daarmee bezig bent, als je een bediening oppakt, als je meebeweegt in het bouwen van de gemeente, ja, dat geeft focus. Als je een groot werk bezig bent en je ziet wat het grote werk is, dan wordt de rest ook zoveel duidelijker van. Dan zie je ook, hé, maar dit hoort helemaal niet bij dit grote werk. Hé, maar dat in mijn leven past helemaal niet bij dat grote werk. Nou, dan is het misschien tijd om dat uit je leven weg te breken. Of uit je leven weg te snijden. Dus zorg dat je zicht hebt op het grote werk. Dat maakt ook keuzes maken zoveel makkelijker. Afleiding mag weg. Maar er komt nog een 5e uitnodiging. Het is nog niet klaar bij Nehemia. En nu een uitnodiging vanuit de beschuldiging, die ook iedereen kan lezen. Een onverzegelde brief. Oftewel, ik stuur een mailtje naar Nehemia en ik stuur de hele gemeente trouwens even een BCC'tje. Want het is eigenlijk wel fijn als de hele gemeente weet dat dit speelt. Ja? Nou, maar dat doet hij dus. En iedereen mag het lezen en de beschuldiging aannemen. Ja, jij hebt jezelf eigenlijk tot koning gemaakt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de koning in Perzië daarvan vindt. Waar jij toestemming hebt om hier te komen. Valse beschuldiging. Kun je wat mee lam leggen? Ik wel. Ik ben daar gevoelig voor. Als mijn integriteit wordt betwist, daar ben ik gevoelig voor. Maar ik heb ook geleerd onderweg dat het niet zo gaat dat ik me dan moet verdedigen. Wat ik heb geleerd is als ik weet hoe het zit en hoe mijn hart is, dat ik dat gewoon bij de Heer breng. Heer, u weet dat dit gezegd is. U weet hoe mijn hart is. En als mijn hart niet oké is, ja, dan heb ik me te bekeren. Dan heb ik het toe te geven en dan heb ik me hersteld te brengen. Maar als ik weet, joh, dit is een valse beschuldiging, ja, dan moet ik daar helemaal niet mee bezig zijn. Dan zeg ik, Heer, u kent mijn hart. U weet hoe het echt zit en dat is genoeg. En ik negeer het verder of ik doe 1 ding ermee wat ik misschien goed is om te doen. Maar voor de rest, klaar. Laat je niet lam leggen door een valse beschuldiging. En weet je, dit zijn allemaal nog aanvallen van buitenaf. En als je dicht bij de Heer leeft, als je weet wat Hij voor je heeft, dan zou je kunnen zeggen, dan is dat allemaal nog wel vrij goed te managen. Dan is het allemaal vrij goed te zien en eigenlijk ook in stand te houden. Maar dan valt er als klapstuk in Nehemia, komt er nog een verleiding van binnenuit. En die zijn vaak veel moeilijker nog. Die zijn vaak nog veel listiger. En die hebben ook de potentie om veel meer stuk te maken. Ik vind het zo ontzettend verdrietig. En ik zal liever andere woorden gebruiken, maar dit is meer gepast. Verdrietig. Dat zoveel kerken en gemeentes stuk gaan. Niet door de strijd van buitenaf. Maar heel vaak en vooral door de strijd van binnenuit. Door ego's. Die te groot worden. Waardoor je alleen nog maar je eigen gelijk kunt zien. Door dingen überhaupt groter te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Door zo vast te zitten in je eigen standpunt, in je eigen gelijk, Dat je niet meer het vermogen hebt om de ander echt aan te kijken. De ander te zoeken. Niet van hoofd tot hoofd, maar van hart tot hart. Er gaan zoveel kerken stuk. Intern. Verdeeldheid. Ego. Verleiding van binnenuit. Misleiding. En dus mogen we Psalm 139 gewoon met regelmaat even bidden. Dat is zo'n APK-psalmpje. Ja, Heer. Af en toe even bidden, Heer. Zie of er in mij geen heilloze weg is. Heer, hoe zit het met mijn hart? Heer, kijk ik goed. Kijk ik goed naar mezelf? Kijk ik goed, zuiver naar de broers en zussen waar ik mee te maken heb, waar ik mee optrek? Heer, is er in mijn denken? Is er in mijn spreken? Is er in mijn type een heilloze weg? Wilt u me laten zien? Zodat ik daarvan af kan raken en weer op de goede weg kan komen? We hebben het nodig om af en toe ook even onszelf daarin te spiegelen. En te laten spiegelen door de Heilige Geest. En die wil dat wel. Die wil dat blootleggen als het nodig is. Want we moeten er toch niet aan denken. Jij moet er toch niet aan denken. Dat er iets stuk gaat in de gemeente. Door jou. Dat moeten we toch ten koste van alles zien te voorkomen. Dat er iets stuk gaat door jou of door mij. Omdat we onszelf verharden. Of omdat we onszelf maar laten gebruiken door zomaar mee te doen aan roddel, aan leugen, aan partijschap. In Nehemia zie je het in hoofdstuk 6, wat hij door een priester uit zogenaamde bezorgdheid wordt gezegd. Joh, Nehemia, je moet eigenlijk vannacht in de tempel met mij zijn, want ze proberen je te doden. En dat is een veilige plek. Maar ze zijn helemaal niet veilig, want als Nehemia dat zou doen, dan zou hij heiligschennis plegen. En dan zou hij dus voor het hele volk ter verantwoording geroepen kunnen worden. Dan zou hij dus belachelijk gemaakt kunnen worden, dan zou hij uitgeschakeld kunnen worden. Zwart gemaakt. En de meest gevaarlijke aanval van de duivel is als je in een godsdienstig jasje komt. En daar was de Heer Jezus ook het meest fel op. Dus het vraagt om onderscheid. Om te weten wat er aankomt. Het vraagt om onderscheid wanneer vooral lekker te negeren. En wanneer de duisternis te confronteren. En dat vraagt weer om een intensief leven met God. Want als wij vol zijn van het woord, als we vol zijn van de geest, dan zullen we onderscheiden waar het op aankomt. Dan zullen we zien wat vanuit een goede bron komt en wat vanuit een verkeerde bron komt. Dan zullen we weten wanneer te negeren en wanneer te confronteren. En vanuit het leven van Nehemia roep ik jou, maar roep ik mij ook op. Joh, laat je niet afleiden. Laat je niet afleiden, laat je niet misleiden, laat je niet bespotten. Doe de wapenrusting aan, wie jij bent ook in Christus. En strijd de goede strijd. En wij laten de duisternis niet winnen. Amen. Want de overwinning is al behaald, dus er valt niks te winnen. Er valt alleen nog iets te verliezen. De overwinning is behaald. En dus richten wij ons op de overwinnaar. Op koning Jezus, die de prijs heeft betaald, die de weg heeft bereid en die de geest heeft gegeven om te kunnen onderscheiden wat er aankomt. En Nehemia die zegt eigenlijk ook als volgt in 2 vers 20. Dit was mijn antwoord. Er is de God van de hemel die ons doet slagen. En wij zijn dienaren, wij beginnen met de herbouw. En u hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. En ook wij mogen waar de duisternis betreft en waar het nodig is, de duisternis confronteren. Je hoort hier niet. Je hebt hier geen recht. Er is hier geen herinnering aan jou. Je bent overwonnen. Wij zijn onder de autoriteit van de Heer Jezus bezig met een groot werk. En we laten ons niet afleiden. Wij houden stand. En weet je wat tot slot zo bijzonder is? Het herstelwerk aan de muur, 52 dagen, het begint en het eindigt bij de schaapspoort. De poort waar de schapen naar binnen gaan en naar buiten gaan, hè? Ook op weg naar de tempel, waar ze gekeurd worden om te zien of ze vlekkeloos zijn. Het is de poort waar Jezus naar binnen ging bij zijn intocht in Jeruzalem. Ook als lam, wat ook vlekkeloos werd geacht zonder zonde. En Jezus die uiteindelijk ook in Johannes 10 zegt, joh, maar ik ben de deur der schapen. En dat is zo bijzonder aan de schaapspoort. Dat was de enige poort waar geen deuren in zaten. Die niet vergrendeld was. Waar je altijd in en uit komt. Jezus zegt, ik ben de deur der schapen. Dus eigenlijk, hij zegt, ik ben de schaapspoort. En je kunt dus altijd komen. Er is geen deur. Er is geen toegangsdeur. De weg is vrij naar het hart van Jezus. Hij is de goede herder. De Dus hij wil jou ook inzicht geven in wat er nodig is. En jouw herstelwerk, het herstelwerk in jouw leven, het begint en het eindigt bij Jezus. Jouw verdediging begint en eindigt bij Jezus. Dus vertrouw hem, dat hij ook de bescherming zal geven die je nodig hebt. En jij zult minder wankelen als je wandelt en als je handelt vanuit het besef wie er achter je staat. Jezus, hij is jouw schild, hij is jouw burcht, hij is jouw schuilplaats, hij is jouw goede herder en hij is overwinnaar. En wij hebben autoriteit in hem, in onze positie in hem. Dus richt je op Jezus in alles. En laat van daaruit ook jouw leven, samen met alle levens hier, oh, laat het toch een groot werk zijn voor hem. Amen. Amen. Yes. We gaan bidden en ik wil jullie vragen om erbij te gaan staan. Dat is een lekkere actieve houding en dat is belangrijk. Als we bidden, dan zijn we ook aan het strijden. En strijden vraagt om een actieve houding. En in het gebed wil ik ook een uitnodiging doen. Jezus is de deur van de schapen. En misschien zit je hier en ben je gekomen, ben je op zoek. Of ben je wel op zoek geweest, ben je geloof geweest, ben je afgedwaald als schaap. Maar ben je hier terug. En dan vraagt Jezus aan jou, oh, wil je je leven vandaag overgeven aan mij? Wil je komen tot dat moment van overgave, dat je echt aanvaardt en beseft en beleidt dat ik de Zoon van God ben. Dat ik jouw verlosser wil zijn. Dat ik gestorven ben aan het kruis om die weg naar het hart van de Vader ook vrij te maken voor jou. Jezus zegt, kom maar, er is geen poort, er is geen vergrendeling, de weg is vrij en jij bent uitgenodigd. En ik heb voor jou ook herstel. Ik wil vandaag herstel beginnen in jou en ik zal het afmaken. En ik wil vandaag een groot werk beginnen in jou en ik zal het afmaken. En hij zegt, oh, dat is voor mij. En dan gaan we ook om bidden. Maar dan nodig je uit om ook als teken van overgave beide handen in de lucht te spelen. We doen meestal één, maar vandaag doen we twee. Beide handen, want dat is eigenlijk handen omhoog. Dat is het teken van overgave. En dat is wat je doet van Heer Jezus, hier ben ik. En ik geef mij over. Ik geef mij aan u. Leid mij, herstel mij. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken. Heer, voor de lessen vanuit Nehemia, waarin we zien, oh, die duisternis. Die zit niet stil, toen niet en nu niet. Heer, en er wordt zoveel strijden, zoveel slagen verloren. We laten de duisternis zo vaak winnen. Omdat we onze verdediging niet op orde hebben, Heer. Omdat we ons toch laten afleiden. Omdat we ons toch laten verleiden. Omdat we het ons toch laten bespotten en intimideren. En dus eigenlijk maar stopzetten wat u al in ons was begonnen. Maar Heer Jezus, dan spreken we u na dat de overwinning is behaald. Dat de duisternis geen recht heeft in deze gemeente. Dan bidden we dat u daarin doorbreekt. Dan bidden we dat u ons volmaakt, Heer, van inzicht. Oh, laat ons zien in onze levens, allemaal, stuk voor stuk. Heer, of we misschien toch op een heilloze weg aan het wandelen zitten. Omdat we ons hebben laten verleiden, door wie of wat dan ook. Oh, laat ons zien, Heer, het inzicht tussen goed en kwaad. En geef ons om het vermogen om te kiezen voor het goede. En voor wat u voor ons hebt. En Jezus, u weet ook dat hier mensen zitten. Die zijn beschadigd geraakt. Omdat ze in het verleden hun verdediging niet op orde hadden. En de duisternis zijn werk heeft kunnen doen. En dan bid ik dat u het vandaag ook daarin muren herstelt. Dat u een herstelwerk begint vandaag. En u weet het, Heer. Dat die mensen zijn, of die mensen zijn. Die eigenlijk vandaag voor het eerst of opnieuw door die deur. Die schaapspoort zouden mogen gaan. De deur des schapen met u, Jezus. En u zegt, de weg is vrij. Ik heb mijn leven gegeven voor jou. En als jij weet van, oh, dit is voor mij. Mijn zoektocht is ten einde. Ik weet me gevonden door Jezus. Maar dan wil ik je echt namens hem uitnodigen om je over te geven aan hem. Door je hand in de lucht te steken. Heer Jezus, ik geef me over aan u. Zijn er mensen die dat willen? God ziet jouw hand. God ziet jullie handen ook achterin. Helemaal achterin. God ziet jullie handen. Handen van overgave. En als je hier zit en je weet, het is ook voor mij. Wees vrijmoedig. Steek beide landen in de lucht. Heer, hier ben ik. Ik geef me over aan u. Ik verlang dat u herstelt, dat u vervult, dat u vernieuwt. God. God ziet jullie handen. En Heer, ik bid, oh, dat u deze broers en zussen reinigt ze door uw bloed. Vervul ze door uw geest. Herstel wat erin nodig is. En we spreken herstel over jullie levens uit. Naar geest, naar ziel, naar lichaam. Wees genezen in de naam van Jezus. Heer, maak hen vol van uzelf. En laat hen zien welk groot werk u ook door hen heen wilt doen. En hoe ze ook mogen aansluiten bij het grote werk wat u aan het doen bent in onze gemeente. We prijzen u, we eren u. En geef ons de vrijmoedigheid, Heer, ook als we weten dat we gaten in onze verdediging hebben. Heer, om het ook aan te gaan. Om het aan te kaarten, om samen te bidden, samen te zoeken. In Jezus' naam. Amen.